Amsterdam FM presenteert Springvossen.
Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena en vandaag ben ik de gast bij Galerie Andriessen Eyck. Tegenover mij zit Lidwien van de Ven. Dankjewel Lidwien.
Hallo.
Dat je naar de galerie bent toegekomen. In de galerie waar nu jouw mooie tentoonstelling is te zien, Echoes and Traces.
Ja.
Die is nog tot en met 22 oktober te
tot
zien.
Tot en met 22 oktober is
in de galerie.
Ja.
Het is een tentoonstelling met fotowerken. En voor mij was het een kennismaking met jouw werk. Wat eigenlijk een beetje gek is, omdat jij al een behoorlijk oeuvre hebt opgebouwd vanaf de jaren 80.
Ja.
Was dat altijd fotografie?
Altijd was de rode draad fotografie en altijd rondom fotografie. Of ja, fotografie is altijd een onderdeel.
Een medium van keuze geweest.
Ja, en ook medium van keuze, maar ook zeg maar het inhoudelijke medium. Dus fotografie is voor mij... Ik ben in 1985 afgestudeerd aan de AKI in Enschede. En dat was bij de afdeling gemengde media. Destijds heette het mixed media, gemengde media. En dat was de eerste destijds waar op de academie verschillende disciplines bij elkaar mochten komen. Dus je mocht zowel schilderen als fotograferen als beeldhouwers. Het was eigenlijk heel open. En dat was toen der tijd uniek. Nu is het eigenlijk omgekeerd. En voor mij, ik ging naar Sint Joost aanvankelijk om fotografie te gaan doen. Eigenlijk was mijn idee destijds ook om journalistiek te gaan doen. En ik dacht van oké, journalistiek dat betekent fotograferen en schrijven. En ik besloot te beginnen bij fotograferen, maar eenmaal op Sint Joost... was het eigenlijk binnen een paar maanden duidelijk dat ik kunstenaar zou worden. Of dat wilde worden, of dat daar mijn roeping lag. En op Sint-Joost ben ik dan ook niet lang gebleven. Ik ben eigenlijk na het eerste jaar al overgestapt naar Enschede. En in Enschede heb ik dan die gemengde media gedaan. En daar is ook schilderen. Schilderen was toen al heel belangrijk voor mij. En het zijn dingen die steeds... ik heb eigenlijk in... al mijn werken heb ik steeds parallele paden gehad. Maar fotografie is steeds de constante.
Ja, en je hebt het ook over schilderkunst. Wat betekent dat dan voor jou?
Nou, dat is academietijd, dus dat is best wel heel lang geleden.
Ja, dus je schilderde zelf ook, bedoel je?
Ik deed heel veel. Maar ik maakte in die academietijd maakte ik installaties. Dat is ook een constante. Mijn werk wordt eigenlijk, als het mijn eigen presentaties zijn, dan zijn het installaties. En in de academietijd kwamen er sculpturen bij, kwam er schilderkunst bij. Er waren meerdere media die ik gebruikte in die tijd. Maar als je het hebt over mijn werk, over de lange, die vele jaren heen, dan zou ik eerder zeggen dat de ruimte voor mij een canvas is. Dus dat bij het opbouwen van tentoonstelling... dat ik in de ruimte eigenlijk denk in waar beelden terechtkomen... en hoe dat dan werkt in de ruimte met de andere beelden die ik er ook in breng. En dat weer op visueel niveau, maar vooral ook op inhoudelijk niveau... de linken die met de foto's samenhangen of de achtergronden daarvan... die dan weer met elkaar gaan corresponderen door je gang, door die ruimte.
Dus. Ja.
Als je daar...
Ja, nou, dit zal ook duidelijker worden, denk ik, als we het gaan hebben over je werk de komende uur natuurlijk. In deze tentoonstelling zijn verschillende werken te zien. Er zijn monumentale foto's te zien. van ja, gedenkbeelden eigenlijk, een soort historische beelden, die ook, laten we zeggen, een gedachte en ook een, van nationalisme en van politiek proberen over te brengen en te markeren. En er is hier, naast ons, wij zitten in het kantoorgedeelte, dat gedeeltelijk opengewerkt is van de galerie. En dan zie ik nog, juist door het raamwerk heen, Rosa Luxemburg, een beeld met, wie is
Clara
de andere
Zetkin.
Dame? Clara Zetkin.
Ja.
Die beelden, deze monumentale beelden, zijn hele geconcentreerde beelden. Ik was er echt door getroffen bij mijn galeriebezoek 2 weken geleden. En dat komt door de setting, dat komt door jouw manier van fotograferen. Het is ook in de avond gefotografeerd, als ik het goed begrijp. Al die grote foto's, dacht
ja,
ik.
Ja, het is gefotografeerd. Ik ben het achteraf een serie gaan noemen, maar ik denk dat een van de eerste beelden die ik, nachtopnames die ik maak, die zijn met een technische camera, met een analoog, dus analoge film.
Ja, met platen.
Ja, dus. Precies. En dan 4x5 inch. Dat is een manier waarop je heel precies kan fotograferen, hele grote scherpte kan krijgen. Maar het is ook, er zitten ook consequenties aan. Je werkt met hele lange besluitertijden, zulke soort dingen. Maar een van de eerste daarvan die voor mij belangrijk is geworden, heb ik in 1999 gemaakt bij een NAVO-gebouw in België. Ten tijde van de aanval op Kosovo. En voor mij heeft dat beeld dan te maken met dat hele historische moment. Maar om even door te gaan op die serie, ik ben dat steeds blijven doen. Dus ik ben steeds met die technische camera ben ik nachtopnames blijven maken. Sommige zijn echt beelden. Nu in deze tentoonstelling zijn de meeste zijn ze allemaal sculpturen die bedoeld zijn als een monument. Maar andere beelden die ik heb gemaakt, dat zijn, kunnen ook graffiti zijn of situaties zoals bij het NATO-gebouw in Brussel. Waarbij eigenlijk in de titel wordt aangegeven waar ik het heb gefotografeerd, welke dag ik het heb gefotografeerd. En tussen haakjes staat er meestal iets bij wat een soort richting geeft. Maar deze van Rosa Luxemburg en Clara Zetkin, die heet Birkenwerder. De datum. Oh man.
Hebben we dat paraat? Ja. We zoeken nog eventjes.
Ja.
Zo, nou, je hebt de lijst gevonden met de specifieke titels. Ik snap dat je die datum ook niet allemaal uit je hoofd weet.
Ah ja, nee, nou weet ik het ook weer. Maar de titel is Birkenwerder, 10 januari 2018. En tussen haakjes staat er Rosa en Clara achter. Birkenwerder is waar het gefotografeerd is. 10 januari 2018 is de datum waarop ik het gefotografeerd heb. En Rosa en Clara verwijst naar de figuren die te zien zijn als in het monument. Maar dat is bij al die, deze grote beelden die er hangen, de zwart-wit beelden, die dan, ja, wat ik dus achteraf serie noem, maar het is nooit begonnen als serie, met de intentie om serie te worden, maar dat is het nu wel. Het is een constante van iets wat ik steeds blijf doen.
Ja, maar er zijn heel veel publieke beelden, beelden in de publieke ruimte, die historische gebeurtenissen of feiten memoreren. Jij maakt een keuze. Het is een selectie. Wat is de reden om het beeld van deze twee dames bijvoorbeeld gekozen te hebben?
Nou, moet ik toch een beetje iets meer een grote context over mijn werk geven. Want fotografie is voor mij een medium wat niet alleen om het plaatje gaat, maar waarbij eigenlijk ik alle aspecten van fotografie belangrijk vind. Waaronder ook het fotograferen zelf. Het gaan naar de locatie van waar ik de foto maak. Ik weet niet of ik dat zo goed omschrijf, maar in ieder geval ik fotografeer dit, wat ik nu dan als de monumenten omschrijf. Maar ik fotografeer ook bijvoorbeeld demonstraties al sinds diezelfde tijd, ongeveer ruim 20 jaar. Die volg ik ook. En dat gaat parallel met een intensief inhoudelijke research die ik rondom bepaalde thema's doe. Politiek, religie. En op die manier heb ik over de jaren heen heel intensief gevolgd wat in de actualiteit gebeurt. En ook daarop gereageerd door erheen te gaan reizen. Dus daar komt veel van het reizen, wat ja, vrij onlosmakelijk met mijn werk verbonden is, uit voort. En uit dat hele, zeg maar, wat ik heb opgebouwd over de jaren heen. Ik heb vrij intensief de ontwikkelingen, maatschappelijke ontwikkelingen rondom islam gevolgd. Vanaf eind jaren 90 tot waar we nu zijn. Maar er zijn zeg maar een soort paden die zich hebben gevormd. En vanuit dat denken over de werkelijkheid of de dingen die gebeuren, komen momenten dat ik denk van oké, ik wil dat graag gaan fotograferen. Die foto's die maak ik, ze zijn nog niet per se voor een tentoonstelling. Ze zijn meer zeg maar mijn collectie van foto's of archief, een persoonlijk archief. En daaruit bouw ik tentoonstellingen op.
Ja, en, ja, want als ik je mag onderbreken, je zegt nu dus dat je behalve die serie van die monumenten fotografeert, dat je dus ook op het moment zelf, als er demonstraties zijn rond religie of politiek, dat je daar aanwezig bent en dat je ook fotografeert dan.
Ja,
want dat is heel interessant, omdat je de afstand die er bestaat tussen het fotograferen van die monumenten en een gebeurtenis die zich dan aandient over zaken en conflicten die dan die emoties oproepen en de noodzaak kennelijk om de straat op te gaan. Dat volg je dan ook. En dat, daar zit een heel groot verschil tussen. He, want we hebben een soort historische afstand tussen die beelden. En natuurlijk is het ook zo dat onze blik die beelden weer actualiseert. Dat is in de beeldende kunst zo, dat geldt ook voor die historische monumenten zo. Wij kijken anders naar een beeld van Leopold nu dan misschien in 1910.
Ja, uiteraard.
Bijvoorbeeld. Maar je zit heel dicht, je maakt zelf deel uit van de context waarin zo'n demonstratie plaatsvindt. Een demonstratie die nu plaatsvindt, ook al doe ik er niet in mee, ik deel wel de historische context.
Ja.
Dus het is heel interessant, vind ik, dat jij dan al fotografeert. Maar dan ben je bezig met het verzamelen van materiaal voor toekomstig werk.
Ja, als je het zo... ik denk, voor mij gaat het... zeg maar, de reden dat ik dat ben gaan doen is ook om al die aspecten van fotografie te leren kennen. En de urgentie die ik voel om betrokken te zijn bij maatschappelijke kwesties, die ik ook weer op de voet volg van hoe ze zich ontwikkelen. En veel van dat werk is eigenlijk tot niet zo heel lang geleden was dat eigenlijk altijd de actualiteit. Het nu, wat nu gebeurt, wat nu de conflicten zijn. En sinds 2015 ongeveer ben ik me heel erg gaan verdiepen in het koloniale verleden. En in het bijzonder het koloniale verleden van Nederland met Indonesië. En dat is het koloniale verleden, maar ook het koloniale heden. Dat is eigenlijk het grotere kader waar ik nu in bezig ben. En waarvan ik in 2017 een tentoonstelling heb gemaakt in het Van Appen Museum. Die gaat over Boven die Koel. Boven die Koel, Fragments of a Desire for Revolution. Dat zo is de titel van die tentoonstelling, of van dat werk. En daarvoor heb ik me heel erg verdiept in... Boven die Koel is een kamp wat door Nederland is opgericht. In 1926 zijn er opstanden geweest in Indonesië die onafhankelijkheid wilden. Die zijn niet heel erg bekend. Maar de respons van de koloniale autoriteit destijds was om die mensen die daarbij betrokken waren. En dat in een hele grote groep, om die allemaal te deporteren naar, naar Papua. Naar zo ver mogelijk weg van Java, om daar eigenlijk opgesloten te zijn.
Verbannen.
Concentratiekamp.
Ja, maar het was niet alleen een verbanning en daar een alternatieve maatschappij, maar het was echt een concentratiekamp.
Nou ja, er was niks.
Ja.
Dus er was een jungle en ze hebben bomen omgekapt en zinkplaten neergelegd. En daarna moesten de bandelingen daar hun eigen kamp van bouwen. Maar daardoor ben ik heel erg in die geschiedenis gegaan. En daardoor ben ik ook heel erg in de geschiedenis gegaan van wat nu ongeveer 100 jaar geleden is. En deze tentoonstelling die heeft daar op die manier ook mee te maken. Dat het 100 jaar geleden, hoe meer ik daarover las, zag en dat is research. Dat is ook research, net zoals historici in archieven op zoek gaan naar originele. Het is eigenlijk ook weer in zoverre een fase die extra komt in mijn werk. Dat ik ook werk met foto's van anderen. Dat die beelden voor mij ook een belangrijke context gaan vormen. Of materiaal om mee te werken. Maar dat 100 jaar geleden eigenlijk heel veel parallellen heeft met nu. En daar is eigenlijk deze tentoonstelling ook weer mee te maken. Heeft daar ook weer mee te maken. Omdat, ja.
Ja, maar als ik het goed begrijp is het zo dat je zelf ook kennelijk misschien een morele plicht voelt om dat soort demonstraties ook in het hedendaagse vast te leggen en te fotograferen? Of is het specifiek om het verzamelen van materiaal voor je werk?
Nee, het is inhoudelijk en zeker ook met maatschappelijke betrokkenheid.
Ja, ja. Nee, ik zeg dat omdat jij ook gebruik maakt, dankbaar gebruik maakt, van historisch journalistiek materiaal. Ja, dus in die zin
sluit
je daar.
Mee. Ja, ja oké, okay, goed.
Ja. Maar in die zin zou je kunnen zeggen dat jij daar ook bij aansluit. Alleen ja, vervolgens wat je ermee doet in je installaties.
Nou
dat
ja, maar
zorgt
ik bekijk
voor
het
meer
ook
afstand.
Ik denk dat je bedoelt dat er de beelden zijn van het, ja, maar dat vind ik heel erg verward om nou daar.
Kijk, waar ik het nu over heb is, wat jij zojuist tegen me zegt, is dat jij ook in het huidige foto's maakt van gebeurtenissen die nu plaatsvinden. En dat zeg ik omdat er in deze tentoonstelling monumenten zijn gefotografeerd. Dus ik noemde al helemaal aan het begin de hele grote foto's van beelden. We noemden al het beeld hiernaast. Ik noemde al heel eventjes terzijde het beeld. Dat zal ik dan wel de hele titel noemen. Ekeren, 5 juni 2020. En dan tussen haakjes toegevoegd Leopold. Prachtige foto. Dus het is ook echt een mooi beeld. Ik was er heel erg door verrast dat een foto een dergelijke uitdrukking kan hebben. Ik denk dat het wel belangrijk is om dat op te merken ook. Omdat bij fotografie heb je toch ook vaak dat datgene wat getoond wordt, je ook tegelijkertijd afsnijdt van datgene wat getoond wordt. Omdat het van plakje is die voor je staat. En op een of andere manier ben jij daarin geslaagd om die barrière weg te nemen, waardoor ik de ruimte deel waarin datgene wat jij gefotografeerd hebt zich bevindt. Wat natuurlijk een onmogelijkheid is, maar dat is echt heel bijzonder, vind ik. En dat heeft te maken met hoe je het geprint hebt, met hoe je het gefotografeerd hebt. En dus daarin kun je zien dat het zich onttrekt aan een journalistiek beeld. Dus kun je daar misschien iets over zeggen?
Nou ja, voor mij is fotografie een medium wat ik op heel veel verschillende manieren wil begrijpen. En eigenlijk ook als een soort adem van mijn werk, maar ook om te zien van hoe een foto tot stand komt, hoe dat, waar die vandaan komt, hoe die tot stand komt en hoe die uiteindelijk hier weer bekeken wordt. Veel wordt fotografie bekeken vanaf het moment dat het een foto is, dus vanaf het moment dat het een plaatje is. En dan het gebied tussen de toeschouwer en de foto. Dat is ook in veel theorie over fotografie, gaat het daarover. En voor mij gaat het niet alleen daarover, maar ook die foto zelf, dat moment. En het hele proces daarvoor, waar je het uithaalt. En dat is voor mij is dat ook een belangrijke reden geweest om journalistiek te willen gaan werken. Of journalistieke fotografie te volgen. Omdat dat omslagpunt van wat werkelijkheid is naar beeld, daar zijn zij degene die dat doen. Dus hier zie je het pas in het 8 uur journaal of in de krant of ergens anders of in een tentoonstelling. Maar dat moment dat degene die op de foto of datgene wat op de foto staat, dat een beeld wordt, dat ligt in onder andere het journalistieke terrein. En dat is voor mij een reden geweest om dat ook te willen, doen. Dan is het heel lang geleden, dus ook 20 jaar geleden, meer dan 20 jaar geleden. Maar aldoende is dat voor mij ook een verschil. Ben ik ook zelf anders gaan kijken naar journalistieke fotografie. Vanuit de kunst is heel vaak de idee dat journalistieke fotografie iets anders is als kunst. En dat je dat wel kan zien door dit en dit en dit in het beeld. En waarbij journalistieke fotografie vaak ook eigenlijk benaderd wordt als een genre. En niet als een beeld waar iets op staat.
Zou je dat kunnen toelichten?
Nou ja, toen ik... Ik wilde er eigenlijk misschien eerst even iets aan toevoegen. Toen ik net afgestudeerd was, toen was dat een hot discussie in de beeldende kunstwereld. Van maak jij fotografie of maak jij beeldende kunst? En dat is een vraag die ik eigenlijk vrijwel onmiddellijk van me afgeworpen heb. Van ja, dat is mijn probleem niet. Of daar dat is mij te zeer het kaderen van oké, zo is het fotografie en zo is het beeldende kunst. In de beeldende kunstwereld destijds, dus dat is behoorlijk lang geleden, was er dan ook nog discussie over of fotografie überhaupt wel kunst kon zijn. Maar ik bedoel, we zijn heel veel verder en fotografie is vol opgenomen in beeldende kunst. En dat is het ding niet meer, maar je krijgt nog wel die onderscheiden. En dit is een journalistieke foto, dat is een kunstfoto, dat is een... Zeg maar, en voor mij gaat het veel meer om de basis van het werken, waar dus eigenlijk fotografie, research en journalistiek zijn eigenlijk de pijlers waarop ik werk. Waarop ik inhoudelijk en qua ervaring en in heel mijn denken over het opbouwen van tentoonstellingen waar ik mee bezig ben.
Ja, maar je zei zojuist, en daarom vroeg ik het je toe te lichten, dat er journalistiek beeld, dat is een genre, dat, dat toont niets. Zoiets zei je. Weet niet precies wat je formule was.
Ik doe dat, ik zie dat dus niet zo.
Ja.
Maar ja, dat boek zou het beter kunnen uitleggen, maar...
Wat voor boek is dat?
Dat is een eerder boek wat ik heb gemaakt voor destijds Witte de Wit, maar nu heet het Kunstinstituut Melli. En daar zitten veel beelden in die veel journalistiek uiterlijk hebben.
Ja, ja.
Maar voor mij, ik maak die onderscheiden niet. En, maar ik heb toen wel gemerkt in de reacties van sommige mensen op die beelden die ik toen maakte uit de beeldende kunstwereld, is dat er iets spontaan ontstond van ja, maar dat is geen kunst, dat is journalistiek. En ik heb ook gemerkt dat mensen bij een journalistiek beeld vanuit de beeldende kunst, niet iedereen en niet altijd en niet... maar dat er een neiging is om te zeggen, om het beeld te zien als een genre. Genre journalistiek, genre maatschappelijke betrokkenheid en het daarbij te laten. En zo kijk ik dus niet, omdat, Maar in deze tentoonstelling zijn het eigenlijk veel verstilde beelden. Die uit die, ja, eigenlijk wat dan achteraf genoemd serie monumenten is voortgekomen.
Hoeveel foto's bestaan daar uit in, die, in wat dan nu hun serie heet te zijn?
Ja, dat is...
Hoeveel van die monumenten heb jij gefotografeerd de afgelopen 20 jaar?
Veel, maar ik heb ook, ik maak sowieso veel foto's. Ik fotografeer. Dat is niet het belangrijke. Dat is voor mij, dat is mijn voedingsbodem. Daarin is het belangrijk. Maar in de tentoonstelling kies ik de beelden bij elkaar. En dan gaat het weer om de inhoudelijke linken die ik leg tussen de beelden, de visuele ervaring tussen de beelden. En op die manier een pad door de tentoonstelling te maken, wat zowel inhoudelijk als visueel samenvalt.
Ja.
En tegelijkertijd ook een openheid houdt. En die openheid die is belangrijk, omdat je uiteindelijk gaat het om het, hoe iemand zich gaat identificeren. Zeg maar, met dat beeld uiteen gaat zetten. En eigenlijk is het misschien makkelijker om een beetje een voorbeeld te geven. Want de voorruimte van de tentoonstelling, daar heb je het beeld van Leopold. Dus Ekere, 5 juni 2020, Leopold. En dat beeld is eigenlijk, vind ik, een heel belangrijk beeld. Voor mij is het een heel belangrijk beeld. Het gaat over... Of Leopold is te zien. Leopold had vanuit het koloniale bekeken. Hij had Congo vrijstaat als privébezit.
En ja, dat was een privékolonie. Een ongelooflijk verschijnsel. Ja.
En wat erger is, is wat hij daar gedaan heeft. En hoeveel daar mensen vermoord zijn of verminkt of onderdrukt geleden hebben in een excessieve maat.
Dat... En uiteindelijk met als doel om de rijkdom te vergroten.
Ja, dat zijn alle koloniën. Dat zijn ze allemaal. Dat is niet alleen Leopold, maar het zijn ze allemaal en ook Nederland. Maar in België is veel maatschappelijke discussie over van moeten wij die beelden wel hebben.
Ja, want de man die staat daar eervol op een sokkel in de openbare ruimte.
Ja.
Het beeld op de foto is wel aangedaan door ingrepen van buitenaf?
Ja. Het beeld is al eerder aangevallen. Dit beeld is gefotografeerd vrij kort nadat de moord op George Floyd in Amerika. En daar is die reactie op gekomen dat koloniale beelden werden aangevallen. En deze, bij deze is dat ook zo geweest. Bij deze is er eerst... graffiti opgemaakt. Die graffiti, daar zie je nog kleine beetjes van. Dat heil wat erop staat, dat is weggepoetst, maar het is ook nog zichtbaar. Het beeld zelf is eerst met rode verf overheen gegooid en later is het ook in brand gezet. En ik heb het vrij kort daarna gefotografeerd, dus ben ik naar Antwerpen gegaan of naar Ekeren om dat beeld te fotograferen met de technische camera. En kort daarna is het hele beeld weggehaald. Dus dat is 2 dagen daarna. 2 dagen nadat ik het gefotografeerd heb ongeveer.
Ja, dus het is goed dat je er vroeg bij was.
Ja, maar dat is ook wat ik bedoelde. Van, omdat ik veel in contact ben met die ontwikkelingen die ook volg. En mezelf daarvan op de hoogte hou. En weet ik ook dat er dingen gebeuren. Of bedoel, ik wist niet dat dit ging gebeuren, maar ik weet wel meteen als het gebeurd is van hé, dit is belangrijk. En dit is belangrijk voor mij om een foto te maken. Dus die foto die is gemaakt en daarmee... en dat is het beeld wat je dan ziet, waarbij... eigenlijk dat witte, de smetteloze, wat heel vaak de kleur van het koloniale was, om in witte, smetteloze, ook in Nederland heb je altijd dat witte, smetteloze pakken, tropenkleding. Maar wat dan aan de bovenkant zwart geblakerd is en overgaat in de nacht van dat beeld, Waardoor dat beeld heel veelzeggend wordt. En ja, in mijn ogen heel belangrijk is. Maar het gaat dus ook over Congo, het koloniale verleden. De actualiteit van het verzet tegen hoe dat herinnerd wordt. Dat die herinnering...
Ja, en dus ook dus die verbinding van vandaag met iets wat in de 19e eeuw speelde. Ja. Sporen heeft nagelaten natuurlijk. Ja. Die hier in het Westen miskend zijn geweest. Die, en wat nu weer opspeelt. Ook in het hedendaagse debat. En dus in de protesten die ook volgden.
Ja, ja. En ik denk ook dat er... Ja. Tegenover het beeld van Leopold op de zwarte wand hangt het werk Sugiyarti en Pauline. Sugiyarti en Pauline. En dat gaat rondom een aantal teksten die op zijdig gedrukt zijn, maar in twee lagen. Dus de bovenste laag is een transparante zijdenstof, de onderste laag is een witte zijdenstof. En daar staat eigenlijk dezelfde tekst op. Maar die teksten die refereren naar die twee beelden. De ene is van Sugiyarti Siswadi en de andere, Sugiyarti Siswadi is een schrijfster die belangrijk was in Indonesië en die deel was van de Lekra, dat is de links georiënteerde schrijversbond in Indonesië, die bestaan heeft tot 1965. In 1965 heeft de militaire coup plaatsgevonden, waarbij honderden, duizenden mensen vermoord zijn. Niemand weet precies hoeveel, 1 miljoen, 1,5 miljoen wordt ook genoemd. En zij is toen opgepakt als zijnde iemand van links. En met haar nog heel veel meer mensen. Maar zij heeft toen Congo, Patrice Lumumba. Die is in 1961 vermoord, een jaar nadat hij als eerste vrij verkozen minister-president is hij vermoord. Pauline Lumumba, Opango Lumumba, was zijn vrouw. En er is tussen de koloniën, de ex-koloniën, de koloniën die al vrij waren of gewoon tussen, ja, was een enorme solidariteit. En Sugiyarti Siswadi, de Lekra-schrijvers hebben toen in de krant in Indonesië brieven of stukken geschreven als eerbetoon aan Patrice Lumumba op het moment dat hij vermoord werd. Zij heeft dat ook gedaan en zij koos de vorm daarvoor om het te schrijven als een brief. Als een brief aan de vrouw van Patrice Lumumba, waarbij ze ook ingaat op de kinderen en hoe haar kinderen erop reageren en hoe erg het voor haar is. Maar het is een heel persoonlijke brief. Niet veel later, een paar jaren later, wordt zij dus zelf in het kader van 1965 wordt zij opgepakt, in de gevangenis gezet. En daar is nog veel over meer te zeggen. Maar ze is ook samen met de linkse beweging van toen is het heel erg uit het geheugen gewist van, of zeg maar, even uit de maatschappij in Indonesië. Welke herinneringen er ook zijn aan die tijd en die... die tijd. Ja. De derde tekst, of de tweede tekst, of een van de teksten die daar ligt, is dus die brief, of een van de teksten is die brief van Sugiyarti Siswadi aan Pauline Lumumba. De andere is een tekst waarbij in 1975, wat dus 10 jaar na de coup was, een rapport van Amnesty International, die vertelt over wie zij was, wie Sugiyarti Siswadi was, en die aandacht wil voor het feit dat zij al 10 jaar gevangen zit en dat daar, geen aandacht aan besteed wordt en dat dat niet klopt. Die tekst die geeft dus een beetje een beeld van Sugiyarti Siswadi. En er is nog een gedicht, ligt er ook, van Sugyarthi Siswadi, en dat heet Vrijheid, Kebebasan. En ja, die dingen, die vertellen dus over die linken tussen Sugyarthi Siswadi en Pauline Lumumba. Maar ze linken ook weer terug naar het beeld met Leopold en het koloniale verleden van Congo, wat dan op die manier een soort wisselwerking met elkaar aangaat. En op die manier kun je eigenlijk door de tentoonstelling gaan, en ze hebben al die beelden op een bepaalde manier weer linken en verbanden met elkaar, die dan eigenlijk, wat ik in het begin zei, van het kan, de ruimte is een canvas voor mij, de tentoonstelling maken.
Ja.
Dus beelden staan niet per se alleen maar op zichzelf, maar ook in relatie tot elkaar. En in mijn werk zijn de beelden die ik verzamel, dus ook de beelden die ik niet gebruik, of beelden, wat ik net zei, van de collectie van beelden die ik maak door te fotograferen, zijn voor mij allemaal belangrijk. In de tentoonstelling komen ze in een bepaald spanningsveld te staan. En wat dan inhoudelijk, visueel inhoudelijk een pad maakt, maar ook meerdere paden mogelijk maakt. Want niet iedere bezoeker kijkt op dezelfde manier daarnaar. Als je iets zelf van dichtbij hebt meegemaakt, kijk je er anders naar als dat je het er niks van weet of iets van ver weg is. Maar wat ik wel wil, is dat er op die manier een verdieping plaatsvindt van die ervaring van beeld. En ook de geschiedenissen of de actualiteiten waarmee het zich, waar het vandaan komt en waarmee het zich verbindt.
Ja, ja, want in het geval van Siswada is het ook zo dat daar heel schrijnend aan bod komt dat die damnatio memoriae, dat volledig uitwissen van haar leven, haar sporen, haar activiteiten, haar oeuvre, dat dat ook getoond wordt, omdat er ook bijna geen beeld van haar bestaat.
Ja.
Volledig in tegenstelling tot bijvoorbeeld zo'n Leopold die
ja.
In volle glorie,
ja. Maar dat is
onberispelijk
ook, ja.
In het straatbeeld
ja.
aanwezig was.
Ja.
Dat is heel, heel krachtig ook. En dat is niet een hele eenvoudige tegenstelling die jij gebruikt. Want er is een ander serie werken in deze tentoonstelling. Dat zijn kleinere foto's. En dat zijn foto's van foto's die gegraveerd zijn in metaal. En die deel uitmaken van een monument in Berlijn.
Het
Marx Engels Forum. Ja. Dat bestaat uit twee meer dan levensgrote beelden van de heren. Maar ook met zuilen, met metalen zuilen, met die foto's. En die foto's die geven de strijd weer.
De 100-jarige bestaan van de arbeidersbeweging
ja.
wereldwijd.
Ja.
Ja. Socialistische arbeidersbeweging. Ja, ik vond het heel intrigerend. Ik heb eerder met één gewerkt. En misschien toch wel interessant om daar even iets over te zeggen. Want het beeld waar ik mee gewerkt heb, de hele serie bestaat uit 144 foto's. En de stelen, noemen ze het in Duits.
Stelers, zeggen we ook in het Nederlands, oh ja. denk ik.
En, ja. Maar we hebben nog. Ja, oké, okay, die. De stelers dan. Die zijn behoorlijk hoog. Staande metalen platen. Ja. En daarin hebben, het is Arno Fischer en Pieter Voigt, die zijn daar lange tijd mee bezig geweest om beelden te verzamelen uit de hele wereld over die zij belangrijk vonden of die zij kozen in binnen dat kader van. Daaruit hebben zij een selectie gemaakt van 144 beelden die op die stelen terecht geplaatst zijn, middels die elektrolyse, het branden in dat metaal, waardoor die beelden ook die grove punten hebben. Zij hebben daar geen legenda of geen aanwijzingen bij gemaakt van waar kijk je eigenlijk naar. Dus Die is er ook niet. Er is geen lijst van dit beeld is dat en dit beeld is dat. Je bent eigenlijk volledig afhankelijk van wat het visuele je vertelt. Dus je kan...
En het is ook een gelijkstelling van opstand en revolt in verschillende delen. Hè? Dus dat idee van de internationale spreekt daar eigenlijk ook uit, zou je kunnen zeggen.
Ja, dat weet ik niet. Ik weet wel een beetje iets van hun motivatie, maar niet heel erg veel. Maar wat voor mij belangrijk is, is die beelden die zonder tekst ook. Dus dat je eigenlijk, bij sommige beelden kan je iets wel herkennen. Hier ook vlakbij hangt een beeld waar je in dat vage van de foto zelf ook kan zien van, oh, daar hangt een portret van Lenin in het beeld. Maar dat is omdat de iconografie van Lenin is je vertrouwder dan die van degene die daar aan tafel zit. Het eerdere beeld waar ik mee gewerkt heb, dat is in dat werk opgenomen wat ik in het Van Appen Museum heb getoond in 2017. En daar was een beeld van de vrouwenbeweging van 1925 in Indonesië. En dat is een beeld wat eigenlijk nergens meer te vinden is. En ook informatie over de vrouwenbeweging uit die tijd is heel moeizaam te vinden. Er is nog wel wat, maar heel weinig. Maar ik heb daar... dat is voor mij een reden geweest om daar veel aandacht... om dat specifiek te gaan onderzoeken ook. Maar het unieke van dat Marx Engels Forum is dat zo'n foto daar bewaard blijft in de openbare ruimte. Niemand heeft meer de coördinaten of de dingen die erbij horen of waar het beeld precies oorspronkelijk vandaan komt.
Er is ook geen documentatie over.
Er is wel wat documentatie, maar er is wat is wat. Dat is eigenlijk niet goed of niet echt bewaard gebleven. Dus beelden van Honecker staan er ook bij. Die zijn heel herkenbaar. Of die zijn goed herkenbaar. Ook om meerdere redenen. Maar en wat ook typisch is van dat monument of opvallend is, is dat de beelden over de tijd heen geërodeerd zijn. Of bewerkt zijn. Dus Honecker is heel veel overheen gekrast. Bij deze beelden die ik hier heb opgenomen zie je ook vaak nog krassen of erosie, die bijvoorbeeld ook een soort moiré-effect heten. Solarisatie-effect geven, waardoor het zwarte wordt wit en het witte wordt zwart. Dus je krijgt eigenlijk een beeld wat vooral vaag is. En waar je als kijker naar die beelden dingen wel en niet terugherkent. En ook er zijn hele lichte tintverschillen. Dat heeft weer te maken met dat het metaal de omgeving spiegelt en daarmee een soort rode of groene waas achterlaat. En, ja, dus krijgt eigenlijk die beelden waarvan niet per se goed gezien kan worden wat erop staat, maar het gaat er wel om van hoe je daar naar kijkt. Dus wat iemand uit Oost-Europa kijkt heel anders naar deze beelden, omdat ze sommigen veel vertrouwder zullen zijn dan anderen. En wij kijken daar, zeg maar, we hebben een bepaald iconisch lexicon waarmee we begrijpen wat we zien. En dat speelt heel erg in deze serie ook.
Ja, dat hangt natuurlijk, maar dat is het altijd. Het hangt inderdaad ook van de kijker af en van je leeftijd. Mijn nichtje van 21 zal daar anders naar kijken dan ik zelf, die de val van de muur heeft meegemaakt. Niet bijgewoond, maar ik was daar en ik was er bewust van.
Ja, ja. Ja. Maar dat telt inderdaad voor alle foto's. Maar dat is iets waarop ik, zeg maar, bij de opbouw van de tentoonstelling ook op anticipeer. Van hoe iets herkenbaar is, waar niet. En zeg maar, heel vaak heb ik ook gezegd dat het zichtbaar en het onzichtbaar even belangrijk zijn. En dat zijn belangrijke factoren in het werk.
Ja, ja. Echoes and Traces is ook de titel van de tentoonstelling. Maar je zou kunnen zeggen dat dat in zekere zin een titel is die past op je hele oeuvre? Ja, maar wat er interessant aan is, is dat het ook net lijkt alsof het alleen maar terugwerpt. Maar wat ook heel erg blijkt, is dat het ook het heden heel erg aangaat. Hè? Het is heel actueel. Het is actueel als kunstwerk, zou je kunnen zeggen. Maar ook actueel als in de discussies die gevoerd worden om die onderwerpen.
Ja.
En eigenlijk ook, als je dan die foto's ziet van dat Marx-Engels forum, dat het die beelden, dat zijn historische journalistieke beelden die opgenomen zijn, over het algemeen journalistiek, dacht ik, hè?
Niet per se, want het bijzondere van die serie, die 144 foto's dus, is dat ze ook hele persoonlijke foto's ertussen hebben gedaan. Of zeg maar die foto die ik net even noemde, waar je Lene in kan herkennen. Ja. Het is een huiselijke situatie.
Ja, ja.
Het is helemaal niet per se een journalistiek beeld. Ja. Het lijkt ook niet per se te gaan om dat daarop de focus te hebben in die hele serie. Maar ze hebben wel allemaal een link daarmee, of dat is in ieder geval de intentie van die serie. En
het is materiaal wat je verzamelt. Is het ook zo dat je verschillende beelden op hele verschillende manieren gebruikt hebt en waardoor ze een andere betekenis kregen?
Ik gebruik inderdaad, zoals deze tentoonstelling is opgebouwd zoals die is. Ik kan die ook erlangs voeren en dan helemaal de lijnen door het werk geven. Of die ik erin heb gelegd, waarop een verhaal van de toeschouwer weer verder kan ontstaan.
Waar je net al een tipje van de sluier hebt opgericht, zojuist.
Ja, en
net toen je het had over de zijden doeken en Leopold en de connectie met Indonesië en de weduwe van Patrice Lumumba.
Ja, maar je vroeg iets.
Oh, ja, dat je beelden die ik hier zie, dat die ook weer ergens anders zouden kunnen verschijnen in een andere context, want in een nieuwe installatie van je werk.
Ja, dat.
En waardoor het ook weer op een andere manier zou kunnen spreken.
Klopt. Dat wilde ik ook inderdaad zeggen, want beelden die in deze tentoonstelling zijn ze op een bepaalde manier bij elkaar. Maar ik kan een van deze beelden of een deel daarvan ook weer in een andere context bij elkaar brengen. Waarbij de interactie tussen beelden ook weer een ander soort spanningsveld maken, waarin dan eigenlijk steeds weer het visuele en het inhoudelijke met elkaar verweven raken.
Ja.
Dus het is niet alleen hier en nu, het is wel alleen hier en nu dat dit deze tentoonstelling is, maar ik gebruik beelden ook op meerdere plekken of op meerdere manieren.
Ja, als je zo'n tentoonstelling als deze maakt, doe je dat helemaal vanuit het beeld of schrijf je ook voor jezelf over de tentoonstelling die je wilt ontwerpen?
Er zit heel veel research in.
Ja, dat begrijp ik.
Ja.
Dus dat zit er al achter. Maar vervolgens ga je een tentoonstelling maken. En die tentoonstelling die laat dat werk op een bepaalde manier spreken. Daar zijpelt ook die research doorheen natuurlijk.
Ja.
Maar je zegt zojuist ook, ik zou je vanaf het begin van de tentoonstelling, die dan begint bij die zijden doeken met die teksten, daar zou ik je langs kunnen voeren, langs de werken. En dan zou ik je het verband van de tentoonstelling kunnen uitleggen.
Hmm.
En
zoals ik het heb opgezet.
Exact. Maar dan was mijn vraag, die betrof dan heel direct dat verhaal. Schrijf je zo'n verhaal voor jezelf uit? Of is dat veel meer gedacht vanuit de beelden? Schrijf je voor jezelf een tekst? Over deze tentoonstelling?
Voor mijzelf schrijf ik van alles, ook over de tentoonstelling, maar niet per se op de manier dat jij het omschrijft. Dus het opbouwen van de tentoonstelling, dat is iets waarbij die beelden bij die blijven liggen. Eigenlijk gewoon zoals in het atelier. De beelden zijn er en ik bouw het op met associaties en vooral ook heel veel research. Dus ik wilde nog het beeld wat achterin hangt. Daar hangt het beeld aan. Lekker mooi zelf. Niet mooie, maar
ja, de precieze titel erbij.
Ja, Paris. Paris, 27 november 2015, Marianne. Dat beeld, dat is eigenlijk wel een voorbeeld van wat je ook op een andere manier zou kunnen... hoe je er op een andere manier naar kan kijken. Het is de Place de la République. Het is het monument van Marianne. Dat is een heel belangrijk monument waar eigenlijk demonstraties vinden daar heel vaak plaats.
Het heet eerst ook volgens mij Place de la Révolution.
Ah ja, oké. Okay. Ja. Maar dat, ik ben er ook vaak geweest om die reden. Dus ik heb er ook vaker gefotografeerd. En deze foto die ik daar gemaakt heb, is dus ook zo'n 4x5 inch zwart-wit opname. Maar dat is op het moment, dus 27 november 2015. En dat is niet lang na de aanslagen in de Bataclan. En het is begin 2015 waar de aanslagen...
Charlie Hebdo.
Ja,
toen was ik in Parijs.
Precies. En op 13 november zijn de aanslagen op de Bataclan. En bij dit beeld was dan dat mensen daar kwamen om kaarsjes te plaatsen. Om medeleven te betuigen. Te betuigen, inderdaad. En dat is eigenlijk ook wat je ziet. Je ziet dat beeld. Het hele monument. En eigenlijk aan de voet daarvan zie je relatief klein de mensen die daar komen en gaan.
Ja,
en het zijn er veel.
En ze lossen eigenlijk ook op door de sluitertijd ook.
Precies.
Maar waardoor er een soort vries ontstaat,
ja,
onderaan de sokkel van het beeld.
Ja, ja. Dus door de lange sluitertijden, of de lange sluitertijd, en dat kan echt wel een kwartier of een half uur zijn of... Ik werk met hele lange sluitertijden. Sommige mensen zijn blijven staan. Die staan er wat duidelijker op dan anderen. Maar je krijgt eigenlijk dat komen en gaan wat bij die mensen is. Wat je in die mensen ziet. Maar het beeld, je kan dus richten op het verhaal van Bataclan. Maar het heet Marianne. En dat Marianne verwijst naar de sculptuur van Marianne. En Marianne is de symbool voor Frankrijk. En daar zit ook een hele geschiedenis aan. En Marianne is bovenal, ze is geen echte figuur. Ze is een fictieve figuur.
Ja, een zinnenbeeldige figuur.
Ja, ja, precies.
Met de Frigische muts.
Ja, ja, precies. En dan krijg je in dat beeld dat, leg ik de nadruk op het Marianne, wat eigenlijk weer teruggaat naar de hele tentoonstelling, waar eigenlijk steeds vrouwen de kern en de rode draad door de hele tentoonstelling heen vormen. En het is zowel bij de beelden van het Marx-Engels vormen, die kleine, de selectie die ik heb gemaakt, er hangen er 12, daar is eigenlijk steeds een vrouw op te zien in die beelden. En Rosa en Clara zijn het ook. Pauline en Sugiarti zijn het ook. En achterin is een van de beelden van die Marx-Engels Forum. Dat is een waar je... daar kan je iets herkennen. Het beeld wat je kan herkennen is eigenlijk een engel met een zwaard. Dat is een Volvograd. Dat is een monument wat weer terugrefereert naar de Tweede Wereldoorlog, waar de Russen de Duitsers hebben verslagen, maar waarbij ook meer dan 1 miljoen doden zijn gevallen. Maar een heel belangrijk punt in de Tweede Wereldoorlog. En dat is in dat hele kleine plaatje, vanuit de iconografie kan je het herkennen, maar het is ook de achtergrond van het beeld, want ervoor zit een klein meisje. En dat is eigenlijk die foto. En dat vond ik ook heel intrigerend. Maar er zijn meerdere beelden waar je wel en niet iets kan herkennen. En wat dan wel en niet weer inhoudelijk zich mee gaat bemoeien met deze beelden en de andere beelden die je in de tentoonstelling ziet. En op zo'n manier een soort web maakt van geschiedenis, actualiteit, ervaring en het visuele van de tentoonstelling zelf.
Ja, Lidwien van der Ven, we zijn aan het einde van het uur beland. Ik dank je hartelijk voor dit gesprek.
Alsjeblieft, dank je wel voor jouw bijdrage.
Jouw tentoonstelling, Echoes and Traces, dus nog te zien tot en met 22 oktober in Galerie Andriessen Eyck. Dank voor het luisteren.